Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Het is ineens stil geworden in het woud. Alleen de krekels hoor je nog. De paar kleine, ratachtige zoogdiertjes die daar net nog tussen de varens op de grond scharrelden, zijn verdwenen. Zelfs de reusachtige libellen hebben hun toevlucht elders gezocht. Allemaal voelen ze aan dat er iets groots nadert. Iets wat zijn gelijken niet kent op deze aarde. Een heerser, een koning, een vrede tiran. Die alle andere dinosauriërs doet sidderen van angst en met zijn reusachtige kaken alles. Ho, laten we even stoppen. Want dit is dus precies zoals Tyrannosaurus Rex meestal wordt aangekondigd. Met de grootste overdrijvingen en de heftigste verhalen. Hij is de grootste, de sterkste, de meeste dit, de heftigste dat, de ster van de show. Hoor maar.
It's the biggest, baddest dinosaur known to man.
The deadliest land predator ever to live.
Was king of the dinosaurs. Its name Tyrannosaurus Rex.
Six-year-old knows about dinosaurs. It's that Tyrannosaurus Rex was big, Tyrannosaurus Rex was vicious, and Tyrannosaurus Rex was the largest carnivore on land.
The ground shakes, and every creature within shouting distance runs for cover. Tyrannosaurus Rex is master of all it surveys.
Ja, de heerser over al zijn dienaren. Ik snap best waar de opwinding vandaan komt. T-Rex is de bekendste dinosaurus van allemaal en ik denk ook de populairste. Maar laten we de hele kermis nou eens weglaten. En beginnen met Tyrannosaurus was allereerst gewoon een dier. En net zoals bij een echte koning vaak het geval is, is T-Rex omgeven met mythes en legendes. Maar wat klopt er eigenlijk nog van ons beeld van Tyrannosaurus Rex? Nou, daar gaan Maarten en ik vandaag naar op zoek. Maarten, hoe zal ik dit zeggen? Het is niet de meest sexy opening van een podcast, maar Tyrannosaurus is niet jouw favoriete dinosaurus, hè?
Nee. Helemaal niet. Ik weet eigenlijk niet of ik een echte favoriete dinosaurus heb. Mm-hmm. Wat ik hoogst fascinerend vind, is dat er een heel andere dierenwereld was die zich in allerlei opzichten precies heeft gedragen als, nou ja, ze zijn verdwenen, vrij slagaardig om uit de Duitsers te spreken, zijn ze verdwenen. Ja. Ze zijn vervangen door een totaal nieuwe dierenwereld die in allerlei opzichten sprekend lijkt op de dierenwereld van de dinosauriërs, met één groot verschil. Er is geen enkele overlevering van een dinosaurus die ook maar in de verste verte in de buurt van onze intelligentie is gekomen. Het zou natuurlijk heel vermakelijk zijn geweest als er ook één dinosaurus was waar we dus een zo'n leuk digitaal tablet van hadden gevonden. Hè? Dat die lezende overspoeld was door een modderstroom, zou ik maar zeggen. En dat we ons moeten afvragen, zijn er eerder zulke intelligente wezens op de planeet geweest? Maar daarop is het antwoord nee.
T-Rex is dus niet jouw favoriete dinosaurus. Leg mij even uit wat jouw bezwaar tegen T-Rex precies is.
Dat hij zich als het ware los heeft gemaakt uit zijn omgeving. En dat hij dus een soort zelfstandig opererend monster is, naar geheel ingericht naar de wetten van Hollywood monsters. Het grote voorbeeld is natuurlijk Godzilla, namelijk een soort van T-Rex die oneindig vergroot is als gevolg van het vallen van de twee atoombommen en die nu de wereld onveilig maakt.
En T-Rex heeft datzelfde beeld, een angstaanjagende.
Ja, en dat ja. Goed, dan moet je leeuwen en tijgers ook angstaanjagend vinden.
Maar T-Rex is de bekendste dinosaurus ter wereld in de geschiedenis.
Ja.
En dat is eigenlijk niet terecht.
Nee, dat vind ik helemaal niet. Mensen zouden zich moeten verdiepen in de wereld van de... Nou ja, laten we het nog anders formuleren. In de wereld, hoe zag het de planeet er in het krijt uit? Hè? Het gaat om periodes van tientallen, zo niet honderden miljoenen jaren. En dan is het leuk om te weten wie was er wel en wie was er niet. En in welke richting koos de evolutie en wat bepaalt eigenlijk evolutie.
Ja, maar T-Rex is toch veel, veel, veel sexier dan dit verhaal.
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, okay. Ik zie dat je daar moeite mee hebt, maar sterker nog, ik ben gefascineerd door de kakkerlakken en zijn overlevingskunst.
Ja, maar kakkerlakken hebben natuurlijk niet zulke mooie grote tanden als T-Rex.
Nou, dan moet je ze een beetje vergroten. Een doodenge beest, als je een kakkerlak zou zien zo groot als deze zaal. Dan,
Na Dinocast, bij deze jongens, beginnen we een podcast over insecten.
Dat zou een heel boeiende zaak kunnen zijn.
Er zat geen ironie in deze woorden. Hier zitten we aan vast. We gaan door met T-Rex.
Daar kan ik je de gekste dingen van vertellen. Er staat insecten. Een heel leuk boek, kun je mee beginnen, Insectopedia.
Wat willen we weten van T-Rex? We willen weten hoe hard hij liep. Hè, kon hij ons inhalen? We willen weten hoe hij precies kon zien. We willen weten, we gaan, je zei net terecht, we gaan de botten van Trix, hè, de T-Rex in Naturalis, die dus geen Sophie heet, maar die je telkens Sophie noemt, maar die dus Trix heet. Die botten, die gaan we bekijken en we gaan haar verhaal vertellen. Want we kunnen haar levensverhaal toch deels reconstrueren. En dan, hoe brulde zo'n dier?
Ja, precies, dat weten hebben we geen idee van, maar je begrijpt dat in een beetje film moet dat beest brullen, want wij hebben nou eenmaal de gewoonte dat enge beesten in films die brullen.
Ja. En na deze podcast weet je niet alleen wat de echte T-Rex waarschijnlijk deed, maar weten we ook hoe die brul in Jurassic Park precies in elkaar zat. Want ik heb uitgevonden hoe dat precies zit.
Een speciaal geluidseffect.
Ja, en het woord Jurassic Park is natuurlijk alweer gevallen. Ja, ons beeld van T-Rex wordt eigenlijk bepaald door alleen die filmen.
Ja, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar dus die achtervolging door de T-Rex in Jurassic Park, die werkte enorm op mijn lachspieren. Je weet hoe het gaat. En vooral dat hij dan zo bonk, 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 bonk.
Must go faster. Ja. Ja. Nou, dat gaan we bespreken.
Ik moet bekennen dat toen ik in dat Museum Naturalis die zaal binnenliep en ze hebben hem ook hartstikke handig opgesteld, Sofietje.
Trix, ze heet dus Trix.
Ja, je ziet haar zo'n beetje snuffelen en zo. En je krijgt ook een soort geschiedenis van hij vertoont allerlei bijtsporen. En goed, hij heeft duidelijk een eventvol leven achter de rug.
Zeker. Dat gaan we bespreken. De ene helft van dit gezelschap dus met frisse tegenzin. De andere vol enthousiasme. Ik ben benieuwd wie is. Op naar de koningin van het krijt. Op naar Tyrannosaurus Rex. Welkom bij Dinocast. We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus, grote langnekken, Tyrannosaurus Rex.
En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten.
More than 20 different dinosaur tracks.
Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, welkom bij Dinocast. Ja, Maarten, wat een monster. Hè?
Het is een monster, maar...
Ik vind het een adembenemend gezicht. Als je voor zo'n T-Rex staat, wat we nu doen, en je kijkt in zijn oogkassen en je denkt erbij na dat deze ogen, zeg maar 66 miljoen jaar geleden, echt iets gezien hebben. Dat blijft je overvallen, mij in elk geval, als ik hier binnenkom lopen in Naturalis.
Ja, nou ja, allereerst, je zit er nu recht voor en je zegt als hij je aankijkt, en dat is ook precies wat dit beest zo bijzonder maakt. Het heeft echt een stereoscopische blik, met de ogen die naar voren kunnen kijken. Echt een roofdier, de diepte kan inschatten en dat kijkt je recht naar voren aan. Je kan het beest in de ogen kijken. En daarom hebben we ook het beest zo gemonteerd hier in Naturalis. Want ik wou dat je oogcontact kon maken met het fossiel. Dus niet die schedel daar heel erg op 3-4 meter hoog te monteren, maar juist bevroren in een soort van duikende houding.
Ja, we staan samen met Anne Schulp bij Trix de T-Rex, zoals ze haar bij Naturalis hebben genoemd. Hoewel Maarten haar dus koppig blijft aanspreken met Sofietje. Ja, het klinkt allemaal schattig, maar 66 miljoen jaar geleden was er weinig schattigs aan deze volgroeide, bijna 12 meter lange Tyrannosaurus Rex. Trix leefde in het krijt, het laatste staartje van de dino-tijd. En ze liep, zoals alle andere T-Rexen, rond in Noord-Amerika. Dat toen bestond uit twee reusachtige eilanden, doorsneden door een ondiepe tropische binnenzee. En Trix moet zich daar uitstekend hebben thuisgevoeld. Want ja, echte rivalen had ze niet. Andere vleesetende dinosauriërs waren veel kleiner dan zij. En grote planteneters waren er genoeg. Hè. Ze heeft zich vast gevoed met Triceratops of de eendensnaveldino Edmontosaurus. Ja, in zo'n tropische en vulkanische omgeving leefde en stierf Trix. Ze lag 66 miljoen jaar onder het zand in Montana, totdat Anne Schulp en zijn team haar dus opgroeven. En zo klinkt een verkoude, maar beheerst triomfantelijke Anne Schulp. Dit is uit 2013, als ze haar aan het opgraven zijn.
We hebben hier op deze opgraving in de afgelopen dagen een behoorlijk deel van het skelet van een Tyrannosaurus rex opgegraven. De schedel, dan even helemaal niks. En daar opeens nog een heleboel andere botten. De heup, een paar botten van de rug, ribben, rugwervels. Een behoorlijk complete staart inmiddels. Meer dan 20 staartwervels. Die schedel die is fantastisch bewaard gebleven. Die is prachtig. Wat je meestal hebt, als die, zeker als die fossielen in een wat kleiiger gesteente terechtkomen. Dat kan wat samendrukken. En dat betekent dat niet alleen het gesteente samendrukt, maar dat die botten daarin meegenomen worden. En scheef gedrukt worden, vervormen. Dat is niet het geval in zand. Al die zandkorreltjes die zijn hartstikke stevig. Die kunnen niet verder samendrukken. En dat betekent dat die botten nog perfect 3D... driedimensionaal in de oorspronkelijke vorm bewaard gebleven zijn. Dat is natuurlijk fantastisch als je dat skelet straks ook wilt opzetten. Als je dat wilt monteren, want ze hebben hun oorspronkelijke vorm nog. Je hoeft niks meer te corrigeren, geen dingen die niet meer passen of wat dan ook. Perfect bewaard gebleven.
Je zegt al, de ogen zitten voor in zijn kop. Hè? Dus een T-Rex kon in de film Jurassic Park kon hij niet zien. Hè? Dan zeggen ze, sta heel stil, want dan ziet hij ons niet.
Oh, hij ziet geen beweging.
Ja, hij ziet natuurlijk, volgens mij zag hij ontzettend goed.
Als je ook kijkt naar de afmetingen van de ogen, de ruimte die er is in de oogkassen, maar ook wat er aan ruimte is aan die elementjes rondom de pupil. Mm-hmm. Het zijn behoorlijk forse ogen. En ook voor de verwerking van de visuele informatie zit in het brein een behoorlijk stuk ruimte. Want we hebben ook van deze T-Rex een CT-scan gemaakt, een driedimensionale röntgenscan. En daarmee dus ook de vorm van de hersenholte in beeld gebracht. En je kunt daar precies zien, daar komen de optische nerves, de gezichtszenuwen binnen, daar komt de geurzenuw naar binnen. Daar hebben we de zenuwen voor de verdere besturing van de rest van het lichaam. En daar zit dus ook de ruimte voor die functie in
het
brein.
En dit dier komt dus eigenlijk heel goed zien, heel prima, goed ruiken
prima,
ook.
Visueel, er is behoorlijk wat ruimte ook voor de olfactorische lob, zoals we dat noemen, het stukje waar geurinformatie verwerkt wordt. En op zo'n manier kun je een klein beetje iets zeggen over van waar liggen de accenten van de talenten van zo'n dino.
Ja, en die talenten die lagen dus op het gebied van kijken en ruiken. Maar was hij nou ook slim? Maarten heeft er weinig vertrouwen in als hij het 3D-geprinte hersenmodel ziet dat Anne nu uit zijn binnenzak vist. Inderdaad, uit zijn binnenzak. Zo klein zijn die T-Rex-hersenen dus.
Ja, je kunt toch zien dat dat niet 1, 2, 3 in Shakespeare oplevert.
Nee, er zit niet heel veel...
Je bent toch verrast dat voor de besturing van zo'n enorm mechaniek...
Ja,
dat je met dit piepkleine systeempje de zaak op de rails kunt houden.
Wat trouwens nog wel interessant is, is dat de hersenen van vogels... die werken een heel stuk efficiënter.
Ja, dat heb ik begrepen.
Er zitten veel kleinere, snellere, energiezuinige neuronen in. En dan heb je dus met veel kleinere hersenen toch dezelfde processorcapaciteit.
En dat ze ook alle drie de onderdelen van die hersenen gebruiken.
Dus ook kauwen en roeken en raven en zo. Dat zijn allemaal vreselijk slimme beesten.
Ja, ik heb eergisteren een raaf gezien. Heb je ze ooit gehoord? Ze knorren zo van. Ja.
Maar dat zijn dus hele intelligente dieren. Dus eigenlijk zeg jij...
Met een klein, de afmetingen van een brein alleen is niet alles bepalend. Het is ook van wat er verder in zit. En bij vogels is natuurlijk gewichtsbesparing eindeloos veel belangrijker. En waarschijnlijk hebben we dus ook bij de voorouders van de vogels best kans dat verhoudingsgewijs kleine brein best wat meer processing power had.
Ja, terug naar de voorouder van de raaf, Trix, die we immers nog steeds in de dreigend geopende bek kijken. En Maarten, die leeft zich in en die vraagt zich af, zouden we aan dit dier kunnen ontsnappen? Zijn we snel genoeg?
Nu gaan we even uit van de hypothetische situatie. We denken er vlees op. Hij wordt levend. Wij hier staan hier met z'n drieën met die malle dingen.
Ja.
En hij bedreigt ons. Hij dreigt ons op te vreten. Jou natuurlijk in de eerste plaats.
Zeker.
En dan hem waarschijnlijk.
Roodharige zal hij als eerste pakken.
Nee, hij neemt natuurlijk de meest malse exemplaren. Daar begint hij mee. Maar goed, wat was zijn snelheid en wendbaarheid vergeleken met de onze?
Voor deze vraag maken we alvast even een uitstapje naar die iconische filmscène in Jurassic Park. Het moment in de nacht dat de gewonde Malcolm in de auto zit en voelt dat T-Rex nadert.
Anybody hear that? It's a it's an impact tremor is what it is. Fairly alarmed here.
Come on. Het team sprint naar de jeep, start de motor. Achter hen verschijnt de T-Rex. En dan begint een interessant experiment. Een rennende Tyrannosaurus versus een rijdende jeep.
Must go faster.
Die opschakelt naar zo'n 50 à 60 kilometer per uur.
Suggestie van 60 kilometer per uur. Dat is enthousiast fors, opgepakt in Jurassic Park, in die eerste film.
Want hij haalt met gemak een jeep in, eigenlijk.
Nou, dat is misschien een beetje wild. En de eerste hoofdwet van de biomechanica is big things don't move fast.
Oké, this is very big, so it cannot move fast.
Ja, en
Hoe hard zou die wel kunnen?
Nou, dit is een heel leuk voorbeeld van waarbij een hele hoop wetenschappelijk onderzoek eigenlijk getriggerd is door die eerste Jurassic Park film. Want daar zijn mensen op gestort. En er zijn dus allerlei spiermodellen gemaakt. We kennen nu eindelijk een paar pootafdrukken waar we de pasafstand hebben. En bij die pasafstand heb je natuurlijk een bepaalde hoek snelheid. En snelheid. Die kun je dan ook weer reconstrueren. Ik heb onlangs samen met de faculteit bewegingswetenschappen van de VU een ongelooflijk leuk en enthousiast bachelor-studentenproject mogen begeleiden. Waar we ook gekeken hebben naar wat eigenlijk de optimale wandelsnelheid van een T-Rex is. Dus bij welke stapfrequentie het beest het meest economisch gelopen heeft. Dus, en dan heb je het over snelheden van een paar kilometer per uur dat hij het meest efficiënt loopt.
Een paar kilometer per uur.
Dat is ongeveer mijn wandeltempo.
Wandelingetje in het park. En de topsnelheid, het idee is nu toch wel dat je op de fiets met gemak voor kon blijven.
Met op de fiets?
Moet ik zeggen, de fiets... Dat is een vrij rekbaar begrip, want we weten allemaal dat ze in de Tour de France in de finale fase vaak 60 kilometer per uur doen. Dat zal het dus niet geweest zijn.
Nee, maar boven de 20.
Je denkt aan mijn fietstempo.
Iets boven de 20 ben je veilig.
Maarten, er is hoop. Oké, gooi die mythe van die sprintende T-Rex, hè, die zijn kop tegen de zijkant van zo'n jeep knalt, gooi die maar overboord. Het is allemaal onzin. Ze hadden dus net zo goed de fiets kunnen nemen. Goed, na dit ontnuchterende feit zijn we benieuwd naar iets anders. Anne heeft dit dier Trix genoemd, een naam die je meestal aan vrouwen geeft. Maar weet hij dat eigenlijk wel zeker? En hoe dan? En wat heeft dat met haar lange benen te maken?
De linkerpoot die hebben we niet teruggevonden. De rechterpoot wel. Daar hebben we dus een prachtige achterpoot. En dat is dan ook direct het antwoord op de vraag van... hebben we hier nou met een mannetje of een vrouwtje te maken? Dat weten we niet zeker. Maar we hebben wel gezien dat van de tyrannosaurussen die tot dusver zijn opgegraven... het eigenlijk wel opviel dat die in een versie met een wat robuustere botten kwam... en een versie met de gracielen, de dunnere botten... En ja,
is dat een andere soort?
Zou dat dan seksuele dimorfie zijn?
Oké, wat zouden de vrouwtjes kunnen wezen?
Ja, dat dan het verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes is. Nou, dan is natuurlijk de vraag van, hebben we die met de grote botten, zijn dat dan de mannetjes of juist de vrouwtjes? Nou, bij heel veel zoogdieren zijn meestal de mannetjes een tikje groter. Maar bij heel veel vogels zien we juist het omgekeerde. Het kan zelfs vrij extreem. Bij de woestijnbuizerd zijn de dames zowat 1,5 keer zo groot als de heren. Nou hebben we bij één ander exemplaar van T-rex, van de robuuste variant, daar is aan de binnenkant van het dijbeen, er zijn speciale botcelletjes herkend, die gespecialiseerd zijn in de tijdelijke opslag van calcium. En op het moment dat je natuurlijk zo'n heel nest met eieren gaat leggen, heb je op hele korte termijn heel veel calcium nodig die in één klap gemobiliseerd moet worden. Nou, dat zien we bij vogels. Dat er in de dijbenen die botcellen zitten voor tijdelijke calciumopslag. En die zijn ook bij zo'n robuuste T-rex herdraagd.
Dus dan zouden de vrouwtjes robuuster zijn dan de
mannetjes. Inderdaad. En dat is op dit moment het idee. En we hebben er uiteraard direct een meetlintje omheen gelegd toen we hem opgeroepen. En dit valt echt duidelijk binnen de robuuste vorm. Dus vooralsnog leunt het verhaal een beetje meer richting een dame.
Een robuuste dame dus. En zeker geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Blijkt ook als we beter naar haar skelet kijken. Want de botten van Trix die vertellen duidelijk dat ze een wild leven heeft gehad. In alle denkbare opzichten. En hier heeft Maarten zich al een tijdje op verheugd.
Mij werd beloofd dat ik bij deze T-rex zou horen waar deze dieren bovendien op gruwelijke wijze aan dood zouden gaan.
Maar ja, zullen we even langs het smerige medische dossier?
Ja, want wat vertelt ons dat over haar leven?
Nou, natuurlijk de vorm en de grootte vertelt een beetje van hoe het beest eruit zag. Maar daarnaast staan er heel veel subtielere stukjes informatie. Zoals bijvoorbeeld de verwondingen, voor zover die sporen hebben nagelaten in de botten. Er zit daar inderdaad een soort van krater
kras,
die aan de andere
kraswond,
kant zit.
De voorkant van haar snuit.
Ja, aan de voorkant van de snuit. En er zit echt een grote krater onder, een dikke woekering. En het lijkt er toch wel op dat dit arme beest daar aan een enorme wortelkanaalbehandeling toe was.
Oh, het ziet er heel pijnlijk uit.
Ja, dat is... En daar is echt nog wat bot gaan woekeren. Maar ook als we hier aan de bovenkant kijken, dan zien we daar nog een paar krassen zitten. Dan moeten we even er zo omheen lopen.
Op de bovenkant van de snuit wijs je nu,
Anna. Op de bovenkant van de snuit, daar zitten een paar krassen. En daar is eigenlijk nauwelijks het botweefsel is eigenlijk nauwelijks genezen. Dus dat zijn krassen die het arme dier waarschijnlijk vlak voor de dood heeft opgelopen. En die eigenlijk niet de tijd hebben gehad om te helen.
Oké, in een gevecht of zo?
Ja, wie weet. Wie weet.
Wat zien we nog meer voor een littekens?
We zien daar aan de binnenkant van de ribben, daar zien we 1, 2, 3, 4 ribben op een rij, waar aan de binnenkant een soort van knobbeltje zit, een bobbeltje.
Die zijn gebroken.
Dus daar hebben we 4 ribben op een rij die een klap gehad hebben, waardoor aan de binnenkant het beenvlies geïrriteerd, beschadigd is geraakt. En als reactie gaat het beenvlies natuurlijk direct weer een nieuw botweefsel afzetten. En dat levert dan zo'n bobbel, zo'n callus op.
En dat kan een klap van alles zijn geweest?
Dat kan van alles zijn geweest.
Een staart van een beest of een kop? Ja, je hoort, Trix vertoont dus veel littekens van een groots en meeslepend leven. En dan zijn er nog de sporen die duidelijk wijzen op een heftig liefdesleven.
Ja, we zien daar in de achterkant van de onderkaak, dus hier, in dit stuk, er zitten 1, 2, 3 gaten en daar nog een randje van een gat. En ja, daar is waarschijnlijk gebeten door een andere T-rex. Geen enkel ander beest haalt het op maar in zijn hoofd natuurlijk om een T-rex in de kaak te bijten. En we zien ook dat die randjes, dat is allemaal niet versplinterd botweefsel, dat is allemaal weer genezen. Dus dat heeft ze heel lang na de beet overleefd.
Ze heeft gewoon een beet
maar
gehad.
Maar ze deden dat als vormen van cannibalisme kwamen dus voor.
Nou, het zou ook nog wel eens kunnen zijn dat dit dus wat ze dan noemen de nuptial biting is.
Seks.
Bij de paring. Je moet toch het een en ander gaan manoeuvreren en beetpakken.
Ze is gewoon heftig genomen.
Gepakt. Zo. Okay. Schuin van onder achter.
Nou ja, dat doen onze huiskatten ook als ze paren, hoor.
Dwars door de kaak? Ik weet het niet, hoor. Ik vind het wel
Die bijten vrij fors door, hoor.
Ja, het is even een kwestie
zeker
van...
Zeker ook in de nek en zo.
Het is een kwestie van doseren, maar dat ging hier dus even mis.
Behoorlijk. En dat liefdesleven, dat is meteen een subtiele brug naar de vraag: welk geluid maakt de T-Rex? Ja, iedereen is er inmiddels vast van overtuigd dat Tyrannosaurus een machtige brul had als deze. Maar hij kan natuurlijk net zo goed zo hebben geklonken. Ja, dit lijkt ergens op Maxima in Lucky TV, toch? Maar goed, het is een nijlpaard. Mijn punt is dus, weten we iets van de T-Rex-brul af? Of hebben we gewoon een brul verzonnen die past bij het beeld van het beest?
Hebben we enig idee wat voor geluid ze konden maken?
Nou, bij het grote publiek leeft natuurlijk het idee dat er de geluiden uit Jurassic Park in zitten. Ik heb later begrepen dat dat geluid, die brul, dat daar het gejengel van een kleine poedel ingestopt is. En dat door een aantal effectapparaten vertraagd en met wat extra bas tot een T-Rex-brul gefantaseerd is.
Nou Anne, het was iets gecompliceerder dan dat. De geluiden van de T-Rex in Jurassic Park zijn gemaakt door audiotechnicus Gary Rydstrom. Inmiddels een ware legende, die man. En het grommende geluid van de Rex is niet afkomstig van een poedel, maar het is het vertraagde geluid van Buster, de Jack Russell Terrier van Gary. Een hondje dus. Ja, als je het weet, dan hoor je het. En dan die fenomenale brul, die zo bekend is dat ieder kind zelfs weet dat het een T-Rex is die je hoort. Ja, dit is een mix van hele verschillende dierengeluiden. Waaronder een blazende walvis, vertelt Rydstrom hier aan audiovloggers. Luister goed.
And then whale. I didn't get much vocals from a whale that I liked, but their blowhole made good breathing for the T-Rex. It's an alligator, low frequency, really low. So hear how it'll be the low frequency element of the final roar. This is the line which I used for the attack. I tried not to use this, but I had to. It's too good.
Okay, walvis, alligator, leeuw. Maar wat is dan zijn secret ingredient? Wat maakt die brul nou zo kenmerkend? En dat blijkt het geschreeuw te zijn geweest van een baby olifantje.
Here it is by itself, the little cute baby elephant and the high-pitched scream that it made. That was a baby elephant. So now see how that blends with the rest.
Boy, no, I hate being right all the time.
Nou, heeft Tyrannosaurus Rex echt zo'n machtige brul gehad? In alle eerlijkheid, Anne denkt van niet.
Eigenlijk de afstammelingen van de vleesetende dinosauriërs, dat zijn de vogels. En je zou dus voor inspiratie eerder bij de vogels moeten kijken. En dat is
die zijn
voor
heel melodieus. En behalve dan misschien raven en kraaien.
Ja, het krassen en het koeren. Ja, naarmate ze groter worden, wordt het doorgaans ook wel minder welluidend.
Maar zouden ook dinosaurussen als Triceratops of Stegosaurus of misschien die hele grote langnekken, zouden die inderdaad ook niet brullen, maar eerder piepen of krijsen?
Blazen, krassen, koeren. Ik denk
maar
dat
je moet toch kunnen zien anatomisch of ze de mogelijkheden hadden om überhaupt geluid te maken.
Ja, en dan zou je dus kunnen hopen op die kleine ringetjes die hier bij sommige dieren in de luchtpijp zitten van kraakbeen, dat die nog herkenbaar bewaard zijn gebleven. Er zitten onder in de keel soms nog subtiele, hele kleine botjes die een rol spelen in de plaatsing van de keelspieren.
Wat maken krokodillen voor lawaai eigenlijk?
Die kunnen een beetje piepen en sissen.
Maar niks indrukwekkends eigenlijk?
Nee, die zijn doorgaans heel rustig, heel stil.
Ah.
Maar Parasaurolophus, dat is dan die hadrosaurier met zijn grote kam op de kop. En dat is een buis en die is ook verbonden met de luchtwegen. En nou ja, daar kan gewoon een stoot lucht doorheen. En daarmee heb je eigenlijk een soort van trombone, een toeter.
Precies, had kunnen toeteren als het ware.
Ja, bijna een didgeridoo. Dus als zo'n kudde Parasaurolophus voorbij komt, dan heb je een soort van wandelende horde didgeridoos.
En misschien konden ze dan ook wel symfonisch iets tot stand brengen.
Wie weet.
Maar hoe oud werden ze ongeveer?
Nou, de oudste T-Rex die we tot nu toe kennen is het skelet dat in Chicago staat. Dus die zal waarschijnlijk 8 of 29 geworden zijn. Bij Trix hebben we daar natuurlijk ook naar gekeken. Zijn we nog mee bezig. En daar krijgen we de groeilijnen moeizaam in beeld. En we zien heel veel nieuwe botcelletjes die over die oude groeilijntjes heen gegroeid zijn. Dus dat is een verschrikkelijke puzzel. En we hebben wel het idee dat onze T-Rex in Leiden behoorlijk wat ouder is nog dan het beest uit Chicago. Dus maar zo oud dat we de groeilijntjes niet meer goed herkennen.
Dus zeg maar 30 plus.
Ja, richting de 40 makkelijk en misschien wel nog ouder.
Misschien wel ouder. Oké, als je naar de groeilijnen kijkt, dan concluderen we dus dat T-Rexen minimaal 40 jaar oud konden worden. Maar het leuke is dat je aan die lijntjes ook kan zien hoe snel zo'n beest groeit. Trix is begonnen als een babypoesje, zeg maar. Kun je die stadia in het leven doorlopen van Trix?
Ja, we kennen de groeistadia van Tyrannosaurus inmiddels vrij aardig. En zelfs afgelopen week is er net weer een artikel verschenen waarin van een aantal vleesetende dinosaurussen monsters genomen zijn van het bot en de groeilijntjes allemaal zijn opgemeten. En dat is en daarmee kun je dus gewoon in beeld brengen van in welk jaar het beest heel snel groeide. En de groeicurve van Tyrannosaurus is dat de eerste paar jaar het nog niet zo rap ging. En dan gaat het zo richting rond 10 jaar of zo. Gaat het ineens heel snel en dan vlakt dat weer af.
Net zoals bij ons, of niet?
Nou, de pubergroeispurt wordt bij de T-Rex krijgt wel monumentale proporties.
Die gaat sneller
dat is,
nog bij
dat is wilder dan bij mensen pubers.
Want het gaat bij pubers ook poepie snel.
Dat
hè?
Gaat bij pubers vreselijk snel, maar bij T-Rex gaat helemaal vol gas. Ja.
Moet je je echt voorstellen dat hij 2-3 keer zo groot wordt in een paar jaar tijd?
Ja, dat gaat heel rap.
Die puber T-Rexen, waren die ook hele andere jagers dan de volwassen T-Rexen?
Nou ja, het is natuurlijk de echt interessante vragen, dat zijn natuurlijk de moeilijke vragen. En dat zijn de vragen over het gedrag. En dan wordt het natuurlijk echt leuk, want daar moet je natuurlijk heel veel dingen met een beetje indirect redeneren. Of met circumstantial evidence, of met voetsporen, of op allerlei andere manieren proberen om er meer detail, meer relief aan te geven.
Ja.
Nou, en gedrag is natuurlijk bij uitstek iets wat je alleen echt indirect iets over kan zeggen. Dus dingen waar je naar zou kunnen kijken, en dat is op dit moment nog niet gedaan. Stel je nou voor dat we nog veel meer fossielen hebben van jongere en oudere tyrannosaurussen. Een van de dingen, en daar zijn we nu met Trix naar aan het kijken, is kijken naar de verhouding tussen de hoeveelheid 44 en 42 calcium in het tandglazuur.
Oké, dit moet je uitleggen.
En wat we nou zien bij dieren die nu leven, dat beesten die heel veel botten naar binnen schrokken, dus een hele grote kalkaanvoer hebben, je bent wat je eet. Dus veel van de kalk die ze binnenkrijgen, die wordt uiteindelijk gebruikt bij het maken van het tandglazuur. En wat nou heel grappig is, bij die oude T-Rex, bij Trix, komen we een verhouding tussen 44 en 42 calcium tegen, die veel meer lijkt op wat we zien bij een bottenschrokker als een hyena, dan wat we bij heel veel andere beesten tegenkomen. En wat zou het leuk zijn als we dat natuurlijk straks ook nog kunnen doen met wat kleinere tyrannosaurus. En misschien eens kunnen kijken of er een verschuiving zit in de eetgewoonte.
Je bedoelt dus eigenlijk dat stel je voor dat verschilt.
Ja.
Dat de oudere T-Rex veel meer...
Een bottenkraker lijkt te zijn. Ja, ik zou...
Je wordt een beetje luier eigenlijk. Omdat ze waarschijnlijk
nou,
minder...
Ja, dat je eerst wat... Dat
misschien
je eerst
zijn ze minder snel.
Ja, maar je hebt natuurlijk met zo'n kleine gebit ga je niet hele grote botten kraken en naar binnen schrokken.
Precies. Uit onderzoek blijkt dat jonge reksen heel anders geconfigureerd zijn dan de ouderen. Aan de ene kant missen ze dus de bijtkracht om botten te versplinteren, dat hoorde je Anne net zeggen. Maar aan de andere kant wegen ze nog niet zoveel en kunnen ze waarschijnlijk veel sneller lopen. Dus grote kans dat pubers heel anders hebben gejaagd dan de volwassen T-Rexen. Maar die hadden dat oh zo belangrijke wapen. Die kop van 1,5 meter lang met 50 tanden en immense spieren rond die schedel die zorgen voor zo'n enorme bijtkracht. T-Rex was eigenlijk, misschien doe ik het dier tekort als ik het omschrijf als een bek op pootjes, maar dat is wel waar het over
gaat. Dat is de essentie waar het over gaat, ja. Je ziet echt de nadruk in alles. Komt steeds meer op die hele grote muil, op de bottenkraker smoel. En eigenlijk steeds minder op, er wordt aan de voorkant verder bezuinigd. De pootjes worden steeds kleiner. Aan de achterkant een forse staart om de boel toch in evenwicht te houden. En al het gewicht wat er extra aan kaakspieren in die reuze reusachtige bottenkraker.
Kunnen ze uitrekenen wat ongeveer de druk van die kaken geweest is?
Zelfs vrij exact. Daar zijn prachtige biomechanische modellen van te maken. En je kunt heel nauwkeurig afpassen hoeveel spierweefsel daar zit en de hefboomwerking. En dan kom je op een bijtkracht van ongeveer 60 kilonewton. Dus dat achter in de bek. Dus dan heb je het over het gewicht van 6000 kilo ongeveer. Zes kleine autootjes opstapelen. En dat is zo'n beetje het gewicht waarmee de muil van een T-Rex dichtgaat.
Ik zie hier ook al een hele leuke filmscène. Hè? Dat je zo'n mini-autootje, van een Japanse mini-autootje.
Zes stuks opstapelt. Ja.
Ja. Dat die dan dwars door midden gebeten worden.
Maar dat kan dus. Hij kan zo'n autootje dwars door midden bijten met die kracht.
Ik bedoel het andersom. Het gewicht van zes kleine autootjes die drukken op één zo'n tand. Dat is de bijtkracht. Het gewicht van zes kleine autootjes, 60.000 newton ongeveer.
Maar als ik het omreken, dan zou die volgens mij gewoon door het dak heen gaan, zeg maar. Met
ja, die bijt daar wel. Die bijt gewoon.
En die voorpootjes, je zegt daar werd op...
die doen niet meer zoveel. Hè. Die hebben, het voorpootje van een T-Rex is net zo groot als mijn voorpootje, maar ik ben geen 12 meter.
Wat was het gewicht als ze eenmaal echt volwassen waren?
Er zijn wel verschillende reconstructies gemaakt. En dan moet je ook kijken van hoeveel van die holtes en luchtzakken neem je erin mee. En een beetje afhankelijk van welke onderzoeker je het vraagt, kom je tussen de 5000 en de 7000 of 8000 voor echt een grote volwassene. Ik reken op 5, 6, 7000 kilo.
Ja, 6 ton valt me toch mee.
Ja, maar licht gebouwd, hè. Het is en blijft wel een soort van hele grote vogel. Het is echt een reuzenpino.
Ik heb zo'n reuze koolmees.
Ja. Ja, met wie spreek ik?
Met mij!
Met mij, wie is mij?
Ik ben een Pino!
Oh, Pino, ben jij dat?
En wie aan Pino denkt, denkt aan veren. Niet zo'n raar idee, want op verschillende Chinese voorouders van Tyrannosaurus, daar is een veerachtige bedekking op gevonden. Hoe zit dat met Rex zelf?
Als je het geluk hebt dat zo'n Tyrannosaurus doodgaat en gefossiliseerd raakt in een heel fijnkorrelig gesteente, dan heb je kans dat er huidafdrukken bewaard blijven in het detail dat je nodig hebt. Nou, en dat is dus bij één van die T-Rex fossielen het geval. En we kennen nu van een paar plekjes op de huid van T-Rex echt de textuur, de structuur van de huid. En
dat hoe ziet die
hele uit? Kleine schubbetjes. Je zou misschien een idee hebben dat het zo'n heel groot beest, dat moet dan ook iets met hele grote krokodillenschubben zijn. Of vanwege de verwantschap met de vogels natuurlijk. Van, je ziet ook plaatjes met dat er een bos veren op de T-Rex zit. Nou, we hebben nu onder andere op de heup een paar plekken en daar zaten gewoon kleine bobbelige schubben. Een beetje als een leguanenschubbetjes of zo.
Je hebt geen sporen van veren gevonden of haren?
Nee, maar je hebt natuurlijk ook een probleem. Hè. Als je heel erg groot wordt, dan heb je natuurlijk al heel snel de kans dat je eerder problemen krijgt met oververhitting. Hele grote beesten die hebben niet een dikke vacht. Die willen juist graag warmte kwijt. Dus een T-Rex die helemaal in een dik bos veren zit, dat lijkt me ook heel onwaarschijnlijk. Maar omgekeerd hebben veren natuurlijk wel een fantastische rol als het gaat in display en aandacht trekken, versieren. Ja. Dus het lijkt mij, het zou mij helemaal niet verbazen als we een keer een afdruk, een stuk bewaarde afdruk van pluizen of veren, bijvoorbeeld op de schedel, op de kop van de T-Rex zaten.
Ja, een paar versieringen.
Maar dat hebben we nog niet. Nee. Dat hebben we nog niet, dus dat blijft helemaal speculatief.
En hebben we enig idee van kleur?
Bij Tyrannosaurus niet. We kennen een paar voorbeelden ook van kleur zo langzamerhand. En dat heeft er alles mee te maken dat we nu echt beter grip beginnen te krijgen op het herkennen van pigmentdeeltjes onder de elektronenmicroscoop. Er is recent een wat blauw afbraakproduct herkend in dino-eischalen die mogelijk blauw waren.
Je hebt wel vogels die blauwe eitjes leggen.
Er zijn nu vogels inderdaad en die stof kennen we. En er zijn in eischalen van dinosaurussen dus afbraakproducten gevonden die heel logisch passen bij zo'n blauwe kleurstof. Maar we kennen ook bewaard gebleven pigmentdeeltjes bij een aantal dinosaurussen. En ja, de kleur is dan niet helemaal meer te herkennen, maar aan de vorm en de afmeting vooral van die pigmentdeeltjes lijkt het heel erg overeen te komen met pigmentdeeltjes die voor een hele donkere kleur verantwoordelijk zijn.
Goed, T-Rex had dus waarschijnlijk iets van veren, dat weten we nu. Net zoals dat hij een actieve jager was met een uitstekend zicht- en reukvermogen. Maar ook dat hij het van de verrassing moest hebben, want echt snel lopen, dat kon hij gewoon niet. En die Die brul, die leek waarschijnlijk dus meer op iets wat vogels doen. Nou ja, ongeveer dan. En uit alle littekens die we bij Trix zagen, blijkt dat T-Rexen dan wel de top predators konden zijn. Maar dat betekent zeker niet dat ze een simpel leven hadden. En dat is toch een heel ander beeld dan het cliché, hè, van de koning van de dino's, denk ik. Maar in tijdschriften, in series en in films zien we nog steeds de T-Rex zoals de makers willen dat hij is.
The biggest, baddest dinosaur known to man.
The deadliest land predator ever to live.
King of the dinosaurs.
Kortom, als een echt monster. En wat betekent dat? Is dat erg? Nou, Esther van Gelder, expert op het gebied van de verbeelding van dinosauriërs, die vindt van wel.
Als je naar een willekeurige tijdschriftwinkel gaat en je kijkt naar de tijdschriften over dinosaurus of over de oertijd. Op elke cover staat een T-Rex met een wijd open gesperde bek. Het kwel of het bloed druipt er vanaf.
Ja, precies, alsof hij je op wil eten, zeg maar.
Precies, hij kijkt je ook altijd aan.
Ja.
Hij komt altijd naar voren. Het moet echt angst opwekken. En dit is zoals wij nu denken eigenlijk dat de oertijd was. Inderdaad, vol met brullende, hele gevaar. Gevaarlijke vleeseters. Je ziet niks anders. Je ziet het in films, maar je ziet het ook op filmposters. Ja, je ziet er hier vier uit bijna 100 jaar tijd eigenlijk.
Dus eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, altijd een vulkaan, een uitbarstende vulkaan op de achtergrond en op de voorgrond een brullende vleeseter. In het begin is nog een Allosaurus, daarna komt de T-Rex en hij bijt de nek door van een langnek of hij komt echt gewoon op je af. Ja. In Jurassic World bedreigt hij mensen, maar dat is eigenlijk het idee gewoon.
Weet je ziet het ook terug in de taal, hè? Want het viel me op een gegeven moment op. Wij praten altijd over dinosaurussen als heersers. Ze regeren over de aarde, ze domineren het land.
They were the dominant group of animals on the land around the world. They reigned as the supreme land vertebrates.
Het begon al met die Age of Reptiles, het tijdperk van de reptielen, waarin reptielen over zeeën en over water heersten.
Other kinds of reptiles rule the seas and the air.
En dat is eigenlijk nooit weggegaan. En nu praten we daar nog steeds over.
Maar daarmee, wat we eigenlijk doen, is we zien dinosaurussen bijna niet als dieren.
Nee.
Maar als monsters. Als in ieder geval superdieren.
Ja, het zijn echt superdieren. Het is gewoon meer dan de dieren die wij kennen. Ja, die een koninkrijk hadden, eigenlijk een heerschappij. Waar ook echt geen plek was voor de mens. Waarmee ze natuurlijk nog enger en angstaanjagender worden dan ze waarschijnlijk in werkelijkheid waren. En dat beeld eigenlijk, dat strookt helemaal niet met de werkelijkheid. Maar zelfs ook niet met het fossiele bewijs.
Het strookt ook niet met het fossiele bewijs, zeg je. Dus de T-Rex die ik zie hier overal, die klopt niet met het bewijs.
Nee, want wat je vaak ziet, als je er goed op let, is dat, dat die kunstenaars, die hebben tal van trucjes om een beest nog enger en nog monsterachtiger te laten lijken. Hij komt bijvoorbeeld altijd naar voren, hij kijkt je aan, hij wordt extreem verkort weergegeven, dus het perspectief klopt ook eigenlijk niet. Dus dan worden juist eigenlijk de elementen die eng zijn, hè, die enorme kaken, die worden benadrukt. Die enorme tanden zie je goed.
Ja.
Terwijl waarschijnlijk zou een T-Rex echt niet de hele dag brullend rond hebben gelopen, zodat je zijn tanden zag. Waarschijnlijk heeft hij net als een leeuw gewoon 80-90% van zijn tijd ergens liggen uitrusten.
Nee, want naast die filmposters hangt eigenlijk ook een beeld van de Tyrannosaurus Rex, wat ik eigenlijk nooit eerder heb gezien. Ik zie zacht avondrood, ik zie de rand van een bos, daar loopt een Tyrannosaurus Rex, mond dicht, geen tanden, met twee jongen ernaast.
Ja. Ja, want dit is weer een beeld van Mark Whitten, de Britse paleokunstenaar. En wat hij hier doet is, ja, ik vind het fantastisch. Zo heb je een T-Rex nog nooit gezien.
Nee.
Je ziet hem niet naar voren komen. Je ziet inderdaad geen tanden. Je ziet hem van de zijkant. En hij of zij waarschijnlijk loopt door het bos, inderdaad, in het avondrood. De avond valt net. En tussen zijn benen lopen twee kleine T-Rexjes. Waarschijnlijk zijn ze gewoon op zoek naar een goede slaapplek. Iets waar ze gewoon rustig ongestoord kunnen liggen. En ja, dit is, weet je, hoe dieren leven. En dat is wat Mark Whitten met dit beeld wil laten zien. Een T-Rex was ook, hoe moeilijk het is te geloven, was ook een dier. Was ook een moeder, een vader, heeft jongen opgevoed, heeft ook gerust. rust. En je hebt zelfs kunstenaars die proberen zich voor te stellen, ja, hoe een T-Rex heeft geslapen. Ik bedoel, zou die zich echt helemaal opkrullen? Wat voor een plekje zou die een soort van leger, een soort nest voor zichzelf bouwen? Nou, probeer het je maar voor te stellen. Het is niet bewaard gebleven, maar je weet dat hij het heeft gedaan. Je weet dat hij heeft geslapen. Je weet dat hij zijn jongen heeft
Het fascinerende gezorgd. Vind ik vooral dat we decennia afbeeldingen hebben van T-Rex. En dat ik er eigenlijk nooit bij heb stilgestaan dat het eigenlijk maar één afbeelding is. Een wijd opengesperd monster met grote kaken.
Ja, je kunt het ook wel een soort memes noemen. Hè? Gewoon beelden die je altijd maar terugziet, die altijd gekopieerd worden.
Ja. En inmiddels is het bijna een karikatuur van een dinosaurus.
Ja, en dat is wat werkt in de commercie en in de filmindustrie. Dat is wat mensen willen zien. Maar het staat echt mijlenver af van wat er in werkelijkheid toen is gebeurd.
Terug dan naar die werkelijkheid. Met de laatste vraag van Maarten. We hadden het net over T-Rex als moeder. Maar was het een goede moeder?
Zorgden ze voor hun jongen als die uit het ei kwamen?
Dat zit er dik in. Als je zo door die reptiele stamboom heen gaat, dan zie je natuurlijk schildpadden die leggen de eieren en dan zoeken ze het verder maar uit. Die zeeschildpadden. Dus dat is totaal geen ouderlijke zorg tot... bij krokodillen is enige mate van ouderlijk toezicht wel aanwezig en ondersteuning. Bij vogels hebben ze natuurlijk geweldig veel investeren in kleinere nesten waar je heel veel aandacht en heel veel energie in die jongen stopt. Dus dan zit je al een beetje klem tussen die twee eindpunten in je begrip van zorg. Nou, en er zijn natuurlijk ook de nestkolonies bij Mayasaura. En je kunt ook kijken naar de hoeveelheid eieren die er gemiddeld in zo'n nest zit. Want ook dat vertelt natuurlijk iets over de investering. Ga je gewoon de truc doen van dat je heel veel jonkies doet en dan komt er altijd wel eentje op zijn pootjes terecht. Of je hebt heel weinig. Het is zeker niet zo'n strategie als de zeeschildpadden, waar ze honderden eieren in zo'n kuil gooien.
Maar hoe zat dat dan bij T-Rex? Weten we hoeveel jongen die had?
Nee, we hebben nog geen grote Tyrannosaurus nesten gevonden. Er is nog heel veel te doen. Het gaat natuurlijk wel een keertje ervan komen. Dat moet.
Want op plaatjes zie je ze altijd met één of twee jongen. En zie je ze niet met een T-Rex moeder. Precies, dat lijkt me een beetje raar.
Goed, bij de langnekdinosaurussen zie je ook van die kuddestructuren. Dus in ieder geval het pootafdrukken. Dat je echt groepen van verschillende leeftijden hebt. En we kennen nu ook een paar voorbeelden. Onder andere wat we een tijdje terug in Jemen beschreven hebben. Maar ook in Bolivia hebben we daar een hele kudde puber titanosaurussen voorbij gekomen. Dus je ziet gewoon meerdere leeftijdsgroepen, meerdere leeftijdscategorieën die in één grote kudde leven van dezelfde soort, maar dan wel met kleinere en grotere pootjes, grotere, kleinere, grotere stappen. Dus dat is heel leuk, want je begint toch een klein beetje grip te krijgen op aspecten van het sociaal.
Juist, kuddes zijn ook weer efficiënt in het beschermen van jonge dieren.
Nou, of. En er is ook een prachtig voorbeeld van een kudde van, houden we het een goede, volgens mij 23 langnekdinosaurussen.
Ja, dat is nogal
waar ook de grote sporen aan de buitenkant lopen, de kleine sporen binnenin en weer een paar grote sporen aan de buitenkant. Nou, for what it's worth. Maar de conclusie is natuurlijk aantrekkelijk.
Ja, en ook wel voor de hand liggend, toch?
Ja, ja.
Maarten en ik werpen nog een laatste blik op Trix. En ik realiseer me weer hoe uniek het is dat we in Nederland zo'n complete Tyrannosaurus Rex hebben staan. Maarten is totaal niet onder de indruk. Sterker nog, hij zou Trix, als het kon, meteen verkopen. En dat heeft alles te maken met Stan.
Jullie zien hier Stan, de Tyrannosaurus Rex. Een van de bijzondere zaken aan deze Tyrannosaurus Rex is dat hij zo goed als compleet is. Hij is heel compleet. Er mankeren maar heel kleine stukjes.
The sale of what's believed to be one of the world's most complete T-Rex skeletons, named Stan, was expected to come in around $8 million. But a bidding war at Christie's auction house smashed that estimate.
Bidding in London.
Bidding in London, thank you very much. $3,200,000?
$10 million, please.
$10 million. Really? 27?
Yes, really. Sorry. 27.1, please.
We're all waiting with bated breath for $27,500,000. Sold. Thank you very much.
uiteindelijk werd Stan verkocht. Niet voor de verwachte 8 miljoen, maar voor 4 maal zoveel. Ruim 30 miljoen, alles bij elkaar opgeteld. En dat bedrag, dat was zo hoog, omdat Stan zo compleet is. En dat is dus heel zeldzaam. 3 maal raden wie er nog meer zo compleet is.
In totaal zijn er 3 supercomplete skeletten van T-rexen gevonden. Eentje wordt dus nu geveild, Stan. Een tweede staat in Chicago, Sue. En de derde staat natuurlijk gewoon hier in Nederland, in Museum Naturalis. Trix.
Nou, ik overweeg ook om puur uit rendementsoverwegingen om die Tyrannosaurus rex te verkopen. Ik heb begrepen dat het een fraai, bijna compleet exemplaar is. Dus daar moet je 30 miljoen voor kunnen krijgen. Hij is leuk opgesteld ook, dat kun je erbij verkopen. Voor 30 miljoen, dan moeten jullie in principe een heel aardige uitbreiding van de collectie kunnen realiseren.
Ja, maar dat moesten we toch maar niet doen. Want het is toch een beest waar we met z'n allen, met heel Nederland, heel hard aan geshort hebben om het voor elkaar te krijgen.
Ja, Maarten, Anne is de vader. Beetje, Anne is de vader van dit dier. Ja, dat kun je niet. Doet dat niet. Die verkoopt zijn kind
kijk,
niet.
Kijk, denkend over deze ongelooflijk interessante wereld van de dinosauriërs. Er zijn duizenden en duizenden soorten geweest, naar alle waarschijnlijkheid. Ja. En de veelvormigheid ook van die verschillende soorten, groot en klein, gaan ze maar door. Vind ik dat de aandacht voor de Tyrannosaurus rex veel te groot is, relatief. Het heeft, ik heb er straks de vergelijking gemaakt met een schilderij van Rembrandt wat we aankopen, of eventueel 2, waarvoor je tientallen miljoenen euro's betaalt. Dat geld kun je veel beter, we hebben Rembrandts genoeg, we hebben ook mooie Rembrandts, dat kun je veel beter besteden aan, laten we zeggen, het tweede echelon van schilders. En dat heb ik, vind ik ook een beetje bij die Tyrannosaurus rex. Te meer omdat ik nu net gehoord heb, wat ik niet wist, dat die eigenlijk maar 1 miljoen jaar de facto zijn jacht heeft beoefend. En dat hij toen vervolgens, net als alle andere grote dinosauriërs, verdwenen is door die immense inslag van die asteroïden.
Anne Maarten heeft best wel een punt. Hij leefde maar 1 miljoen jaar. Hij ziet er spectaculair uit. Maar als je dat dier verkoopt, dan zou je er zo 10... Dan kun je hier uitbreiden met een heleboel andere dinosaurussen die bijna net zo interessant zijn, maar wel veel goedkoper.
Ja, maar het is wel een heel bijzonder exemplaar en er zit toch een zekere magie aan die Tyrannosaurus. En ik denk dat de rol die we ook hebben en willen als natuurhistorisch museum is toch een beetje dat verhaal vertellen van de wonderlijke diversiteit van de natuur, de ontwikkeling, de evolutie. Belangrijke thema's als uitsterven, klimaatverandering, biodiversiteit. Daar heb je ook ambassadeurs. En er zijn natuurlijk ambassadeurs die een wat grotere zichtbaarheid hebben.
Ik begrijp wat tegen.
Daar hoort een Tyrannosaurus zeker bij.
Het is gewoon een hele goede publiekstrekker, Maarten.
Ja, precies. Het is de bekende Nederlander van de dinosauriërs.
Het is letterlijk onze lokvogel.
Maar de meeste bekende Nederlanders, daar heb je verder geen zak aan. Die zijn alleen maar bekend.
Oké, Maarten, Anne is dus niet om te kopen om die T-Rex te verkopen, hè, voor 32, 33 miljoen euro.
Zijn ze zoveel waard tegenwoordig?
Ja, ze zijn zoveel waard. Ja.
Nou ja, ik denk dat er op grote schaal nog naar gezocht wordt en dat er nog wel een paar gevonden worden, denk ik.
Maar niet zo compleet. Er zijn 2 andere skeletten zo compleet als Trix of Sophie. En Sophie blijft dus voorlopig in Naturalis, maar wij niet. Want ook al wordt deze aflevering vrij lang, je hebt toch nog een toetje te goed, onze review van Jurassic Park. Ja, T-Rex is natuurlijk een van de hoofdrolspelers.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Go ahead, all of you. We're approaching the Tyrannosaur paddock.
He's gonna eat the goat? Excellent.
What's the matter, kid? You never had lamb chops?
I happen to be a vegetarian.
T-Rex doesn't want to be fat, he wants to hunt. Just suppress 65 million years of gut instinct.
Ilja Nieuwland, ik zit hier met jou. Wij praten door over T-Rex. En eigenlijk stel je, als je nu aan T-Rex denkt, dan stel je dit beest voor uit Jurassic Park. Dus bruin-groen met die magere kop vol tanden, die gebogen mini-voorpootjes, die brullend jeeps achterna rent, kinderen opjaagt. Ja, dat beeld heeft nu eigenlijk iedereen.
Ja, nee, dat klopt. Het feit dat mensen daarna T-Rex zijn gaan onderzoeken heeft ironisch genoeg ervoor gezorgd dat heel veel van die ideeën uit Jurassic Park eigenlijk ontkracht zijn.
Ja.
Of in elk geval veranderd. Heel veel van wat je in films daarna ziet is natuurlijk ook te danken aan het feit dat ze een goed verhaal moesten maken. Een beetje een een logge T-Rex die geen jeeps achterna wil. Ja, dan ga je natuurlijk geen spannende monsterfilm mee maken. Dat snap ik ook wel.
Nee, dat is natuurlijk niet sexy.
Nee.
Laten we er even doorheen lopen. Allereerst, de kwestie van de veren.
De kwestie van de veren, ja. Ja, isolatie in dieren heeft ook wel iets te maken met grootte. Dus hoe groter het beest en heel precies hoe minder oppervlakte je hebt ten opzichte van je inhoud, hoe minder het nodig is om te isoleren. Maar we denken wel dat T-rexen wel tot op zekere hoogte beveerd zijn geweest. Het vervelende is dat het best mogelijk is dat die T-rexen, die heel klein, al hele kleine dieren begonnen, het moet uit een ei komen.
Ja.
En een ei is beperkt in zijn grootte. Dus de grootste T-rex kwam uit een ei wat nou zeg maar twee keer een struisvogel-ei was, globaal. Want daarboven, je kunt geen eieren maken door de beperkingen van het ei.
Het kan fysiek niet.
Het kan fysiek niet.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, de kans is veel groter dat kleine T-rexen meer veren hadden.
Laten we het zo zeggen. Dat is wel de beste manier om het te omschrijven. We hebben het over kansen. We hebben wat afdrukken, voor zover ik weet, van T-rex huid. Nou, dat ziet er een beetje knobbelig uit. En ik denk zelfs dat de kans dat een volwassen T-rex totaal beveerd was geweest niet heel erg groot was. Omdat het strikt gesproken niet nodig is. De olifant is ook niet heel uitbundig behaard. Die hebben wel haar, maar is heel dun.
De T-rex van Jurassic Park is echt totaal kaal natuurlijk. Ja. Denk je dat dat bij de waarheid zit?
Ja.
Je weet het niet, hè?
Je weet het niet. Laten we zo zeggen, de kans dat het beest altijd is een hele leven kaal is, lijkt me vrij miniem. En ik denk wel dat je kunt zeggen dat tot een bepaalde grootte het vrij zeker is dat theropoden, zeg maar dit soort dinosaurussen, ja, beveerd waren.
En natuurlijk wisten ze dit de jaren nadat Jurassic Park uitkwam ook. Die kennis, die wetenschap die maakt sprongen. Toch hebben ze het niet veranderd. Ook niet in de Jurassic World series, hè?
Nee.
Dat is toch opvallend?
Nee, nou ja, het excuus dat ze ervoor gebruiken is dat ze het tussen al die Jurassic World en Jurassic Park films consistent willen houden. T-Rex zag er in de eerste film zo uit, dan moet hij er in het volg altijd zo uitzien. Anders snap je het niet meer naar de eerste film dat hij daarna anders uitzag.
Ja.
Dus het is wat ze
op noemen zich fair enough.
Fair enough. En dat is ook gekoppeld aan het feit dat toen die derde film, de Jurassic Park 3, dan licht bevederde Velociraptors liet zien, dat er heel vanuit de, zeg maar de fanbase van de Jurassic Park films vrij veel kritiek daarop kwam.
Wat heb je gedaan met onze vele...
Ja, want die waren natuurlijk heel erg gewend aan dat beest van griezelige kale dinosaurussen. Maar die consistentie in universe is een beetje een drogreden. Want als je kijkt naar Jurassic Park 1, 2, 3 en je legt al die beesten naast elkaar, er zit wel degelijk evolutie in. Jurassic Park, de Tyrannosaurus uit de Jurassic World films zijn een stuk massiever en zwaarder dan de vrij lichte uit die eerste Jurassic Park.
Ze passen dus wel degelijk dingen aan.
Ze passen wel degelijk dingen aan, maar ik denk ook dat je moet zeggen dat in elk geval na Jurassic Park 2, dat de Jurassic Park films echt monsterfilms zijn geworden. Dus dat betekent dat wetenschappelijk belang wat ondergeschikt is aan het horror element in de films.
Bij het maken van de Jurassic Park films hebben de filmmakers wel degelijk ook naar wetenschappers gekeken.
Ja, ze hebben ook wetenschappers als adviseurs gehad. Er is natuurlijk één voorbeeld, ik meen in Jurassic Park 3, waarbij een wetenschapper ook expliciet door de Tyrannosaurus wordt opgegeten.
Ja.
En dat is... De meningen verschillen over wie dat is. Dat is een wetenschapper die er een beetje uitziet als Jack Horner, een paleontoloog, en een beetje als Bob Becker, een andere paleontoloog. En er wordt heel veel gespeculeerd over dat heeft betekend, en voor zover ik weet...
Denk jij dat ze dat expres hebben gedaan?
Nou, dit uiterlijke overeenkomst. Het is iemand met een cowboyhoed en een baard. En er zijn eigenlijk twee paleontologen die dat beeld heel duidelijk
uitstralen. En is dat dan een soort vinger van de makers naar wetenschappers? Van jullie gezeur van de afgelopen jaren?
Het zou kunnen dat Bob zich een beetje heeft misdragen, of dat ze een hekel aan hem hadden gekregen, op wat voor manier dan ook. En dat het een soort van opgestoken middelvinger is. Ik weet het niet.
Oké, maar ze hebben dus wel wetenschappers gevraagd. Ze hebben advies gevraagd. Hebben ze die adviezen ook overgenomen?
Ik kan me niet voorstellen, eerlijk gezegd. Wat ze hebben gedaan, denk ik, is het proberen om kleinere anatomische details zo exact mogelijk te krijgen. En het globale beeld van zo'n dier in de buurt te laten komen van wat er wetenschappelijk aantoonbaar is. Maar ja, op het moment dat de keuze is tussen wetenschappelijk accuraat en een goede scare, dan ben ik er wel van overtuigd dat de eerste wel de strijd verliest.
Ja. Luister even mee naar dit fragment.
Don't move. Can't see us if we don't move.
Sta doodstil, dan ziet hij je niet, hè? Fluistert ja. Paleontoloog Alan Grant hier. Dat zegt hij eigenlijk voortdurend in die films tegen iedereen. Zodra T-Rex in de buurt komt, sta stil, dan ziet hij je niet. Dat klopt eigenlijk niet, hè?
Het is, ja, dat is een duidelijk soort van plot device. Om te zorgen dat er een onoverwinnelijke tegenstander is natuurlijk niet interessant. Dat snap ik ook wel.
De T-Rex moet ergens zwaktes hebben.
Precies.
De echte T-Rex kon zijn prooi natuurlijk fantastisch zien.
Ja. Ja, en ook fantastisch ruiken.
Dus dit is ook gewoon ja, leuk voor het verhaal. Wat jij zegt, de T-Rex moet een zwakte hebben. Dat is spannend. Maar het is niet berust op waarheid.
Nee. En waarschijnlijk op het moment dat je doodsbang bent, dan stoot je ook allerlei stof uit, waardoor T-Rex je waarschijnlijk geweldig kon ruiken.
Zelfs als het regent?
Zelfs als het regent.
We spoelen even vooruit en even letterlijk vooruit. En dan komen we dus bij die beroemde scène met Dr. Malcolm. Gewond ligt hij achterin de jeep, hè?
Must go faster.
Must go faster. Blijkbaar rijdt die jeep niet hard genoeg, want die T-Rex kan hem inhalen.
Ja.
Anne hebben we het even gevraagd en die zei dat bewegingsonderzoek uitwees dat we hem met de fiets voor hadden kunnen blijven.
Nou ja, ik denk dus, alles hangt af van interactie en de manier waarop die beesten met elkaar omgaan. En wat theoretisch is niet zo heel erg relevant. Een cheetah jaagt bijna altijd op maximum snelheid. Een luipaard jaagt nooit op maximum snelheid. We weten dat luipaarden een bepaalde snelheid hebben, maar ze hebben geen jachtpatroon dat nodig maakt.
Jij zegt eigenlijk, ook al kun je technisch misschien theoretisch berekenen qua spieren, qua botten, wat iets kan, dan wil nog niet zeggen dat in de werkelijkheid ook precies zo is gegaan.
We weten allemaal, als je naar Beekse Bergen bent gegaan, de helft van de tijd, 99% van de tijd, doen die leeuwen helemaal niks. Die liggen daar een beetje. Ja. Dat doen roofdieren namelijk altijd. 95% van de tijd doen roofdieren niets. Dat maakt natuurlijk niet zo'n hele spannende film. Maar ik denk dat als we inderdaad een realistische versie van Jurassic Park maakten, dan na 1 uur en 20 minuten staat T-Rex dus op om te kijken waar hij honger in heeft. En de roofdieren moeten dat ook doen om energie te sparen. Ik wil wel stellen dat de T-Rex uit Jurassic Park in de praktijk totaal onmogelijk is, omdat het blijk geeft van een energiegebruik wat een roofdier gewoon niet volhoudt.
Ja, het enige wat het beest doet is het hele eiland oversprinten. Ja. Op zoek naar weer iemand om dood te bijten.
Ja, en alleen mensen om een of andere gekke reden.
Ja, raar, hè? Fascinerend. Ja.
Maar misschien zijn we lekker, dat weet ik ook niet.
En dan deze even.
Kon een T-Rex brullen? Ik zou het niet weten. Brulde een T-Rex heel vaak? Nee. Dat weet ik wel zeker, want als roofdier heb je er toch wel enig belang bij om stil te zijn. Als je naar de natuur kijkt, er wordt niet veel gebruld. Het is meestal relatief stil.
En deze T-Rex in Jurassic Park die doet niks anders dan alleen maar de hele tijd in het rond kijken en brullen. Hè?
Ja, nee, precies. Je hebt rond diezelfde tijd heb je die BBC-serie gehad, Walking with Dinosaurs, waarbij ook non-stop gepraat wordt.
Gebruld. Ik snap op zich wel dat T-Rex brult de hele tijd. Hè? Dat zou natuurlijk kunnen komen als zijn poten verkeerd staan, toch?
Dat zou zo best pijnlijk zijn geweest, ja.
Ze lijken gebroken als je kijkt, want ze hangen naar beneden. Hè?
Ze hangen naar beneden, ja. En de polsen van dinosauriërs werken eigenlijk zoals vogelpolsen. Dus ze konden hun handen niet draaien op de manier waarop wij dat konden. En die handen die stonden dus ook met de palm naar elkaar toegericht.
Dus naar binnen eigenlijk,
naar binnen.
Alsof ze aan het klappen zijn.
Alsof ze aan het applaudisseren zijn, precies.
En T-Rex dus ook, maar de T-Rex in Jurassic Park en in heel veel andere films, die heeft die pootjes naar beneden gebogen.
Ja, want dan kun je natuurlijk. En ik denk dat
kun je dingen vastgrijpen.
Je kunt dingen vastgrijpen en het maakt het misschien ook bedreigender als die poten wat meer op onze handen lijken. Bovendien, de poten van een T-Rex waren niet buitengewoon indrukwekkend. Dus je moet wel een beetje je best doen om er nog wat van te maken.
Ten slotte, Maarten. Aan het eind. We zijn aan het eind. We hebben er net 3 kwartier T-Rex op zitten. Nu je er meer over weet, ben je dan ook positiever geworden over T-Rex?
Nee, niet. Ik was niet negatief over T-Rex.
Nou ja, je was wel negatief over T-Rex.
Ik ben negatief over het feit dat hij onterecht een eenzame hoofdrol
krijgt. Nee, maar laat ik het anders vragen. Vind je die hoofdrol dan nu terechter? Als we dit allemaal weten?
Nee, niet zo. Als je weet hoe het gewemeld heeft van alle mogelijke soorten van dinosauriërs, dan vind ik die hoofdrol. Dat er een toppredator is, is licht voor de hand. Die is, hè, ook bij de zoogdieren hebben we precies hetzelfde. Daar heb je ook toppredatoren.
Ja.
We kunnen denken aan de orka in zee. Orka's vallen zelfs baleinwalvissen aan, waarbij ze het jong losmaken van de moeder. Daar hebben ze een hele strategie voor. En dan vreten ze een deel van het jong op tot die doodgaat. En dan zinken de restanten naar de bodem van de zee. Dus, en we hebben datzelfde natuurlijk, toppredatoren in de zoogdierenwereld. Waarvan we natuurlijk, ja, het gaat leeuw slecht met de leeuw. En ik geloof dat er nog 4000 tijgers in de wereld over zijn. Het is duidelijk dat die predatoren door ons als gevaarlijke concurrenten worden gezien. Mm. En die gaan het bestaan van de mensen op de planeet niet overleven. Nou ja, in waarschijnlijk in wat we ooit zullen krijgen, reusachtige dierentuinen waar ze de ruimte hebben, zal ik maar zeggen. Het schijnt dat nu al op allerlei antilopen die op uitsterven staan, dat die, daar is een park voor in Texas, waar hebben ze nog ruimte en daar worden die beesten, laten we zeggen, voor uitsterven behoed.
Misschien is dat ook leuk voor T-Rex, als we die dan kunnen klonen, dat we die dan in een park zetten, ja, waar mensen hem kunnen bekijken.
Ja, denk eens aan dat eiland.
Het is maar een suggestie. Ja. We hopen dat je fijn hebt geluisterd naar deze T-Rex aflevering. Online op dinocast.nl kun je natuurlijk alles terugvinden wat wij over T-Rex verteld hebben. Volg ons ook op Twitter en op Instagram. En we hopen dat je ons natuurlijk een positieve review geeft en dat je iedereen vertelt hoe leuk deze podcast is.
Of dat je vertelt wat een gruwel het is in strijd met alles wat we over de Here hebben gelezen in de Bijbel. Dat kan ook, want je weet, goede publiciteit is negatief en positief precies even goed.
There's no publicity like bad publicity.
Nee, zo is het.
Zoiets was het. Volgende week, Maarten, wat gaan we doen?
De asteroïden.
Ja, het einde van de dinosaurus.
De wraak van het universum.
Ja, en we hebben
toch in die termen willen spreken.
Dat is wel leuk om in dit soort fatalistische termen te blijven. We zitten er al helemaal in.
Ja, wie weet wat ons te wachten staat.
En we hebben te gast de Nederlander die één van de ontdekkers is van die asteroïden. Hij gaat vertellen hoe hij erachter kwam dat dit de oorzaak was. En wat er dus toen in de eerste secondes, minuten, dagen en weken na die inslag gebeurde.
Ja, spectaculair genoeg.
Tot volgende week.